De Paardenpodcast. Wordt je aangeboden door Horse in Mind.
Ja. Dat je echt dacht, ja, maar hier waren we toch echt al lang voorbij.
Ja, ja, ja.
Ja, ja, maar niet hier. Het viel me wel op hoe diep zo'n trauma kan gaan, weet je. En hoeveel werk je erin kan stoppen. Hou je dan genoeg van je paard? Nou, dat vind ik altijd een beetje een moeilijke, lelijke vraag ook wel. Van, ja, dus mag je dan helemaal niet voor jezelf kiezen?
Ik kon niet anders dan achter een stroomdraad hem trainen.
Dit is de Paardenpodcast. De podcast over de verbetering van paardenwelzijn voor een wereld vol gezonde en gelukkige paarden.
Nou, tof dat je weer kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van de Paardenpodcast. Ik zit hier vandaag met Anouk van Dijk. En Anouk is van het bedrijf Harte Paarden. En we hebben eigenlijk al maanden zo af en aan contacten op Instagram. En het was zo van een beetje zoeken naar een onderwerp wat misschien nog niet zoveel aan bod is geweest. Yeah. Of waar we misschien een nieuwe visie op willen. En toen hadden we iets en toen kwam jij natuurlijk weer in de app zo van, oh, maar ik heb nog meer ideeën.
Ja, breiking alle kanten op.
Ja, nou ja, dus het kan alle kanten op, maar het hoofdthema dat zal trauma zijn en getraumatiseerde paarden en hoe je daar dan mee omgaat in de training, wat daar aan anders is misschien, wat je nog kan bereiken met getraumatiseerde paarden. Dus dat wordt denk ik wel een heel interessante.
Denk het ook.
Nou, ik zei al, hè, Harte Paarden is jouw bedrijfsnaam. Ja. Je bent paard en eigenaar een coach.
Ja.
Normaal zie je trainer of instructeur staan natuurlijk, hè, in de bio van een instructrice.
Ja.
Bij jou staat er dus paard en eigenaar coach. Dat was ook best wel een bewuste keuze, of niet?
Ja, klopt. Ik heb er wel lang over nagedacht. En ik heb bewust gekozen voor paard en eigenaar coach. Want bij paardencoach denken veel mensen aan iemand die
coacht
mensen
met
coacht.
Paarden. Ja, ja, precies. Ja.
Maar wat ik eigenlijk... Ja, het is makkelijkst om te zeggen paardentrainer, maar ik heb daar een soort associatie bij van dat ik ga vertellen wat mijn paard moet doen, zeg maar. En ik vond coach een soort van lieflijk, van ik heb een soort ondersteunende rol in het paard laten bereiken wat de eigenaar wil bereiken op zijn tempo en op zijn manier, zeg maar.
Ja, ja, ja. Nou, en ik was natuurlijk een beetje aan het onderzoeken wat jij zo allemaal doet en zo, en je website helemaal doorgenomen en... Als ik het goed heb, komt het eigenlijk vooral neer op echt de communicatie optimaliseren tussen paard en ruiter.
Mm-hmm.
Maar wat daaraan vooral bijzonder is, is dat je dat niet echt doet op één bepaalde manier. Hè?
Nee.
Je ziet heel veel instructeurs of trainers die hebben over het algemeen gewoon één methode waarop ze werken. En natuurlijk verschilt dat hier en daar per paard of per ruiter.
Mm-hmm.
Maar jij stemt gewoon de methode of wat dan ook echt volledig af op de combinatie die je voor je hebt. Gaat dat dan ook zover dat je bij het ene paard gewoon echt volledig zonder halster en alleen maar met voer werkt, en bij het andere paard met halster en stik of zo?
Ja.
Of?
Nee. Nee.
Je hoe moet ik dat wel zien?
Ja, ik begrijp je vraag. En het grappige is dat ik daar zelf in het begin dus heel erg onzeker over was. Van, oh, ik zie in zoveel methodes iets, maar wat is het dan? Weet je wel? Wat gaat nou die gouden sleutel zijn naar alles?
Ja.
En ik ontdekte eigenlijk dat die er niet was. Ik had te vaak paarden dat ik die trainde met klikkertraining, maar dat ze heel erg eager werden en daardoor weer heel veel spanning kregen. En dan paste je de klikkertraining aan. Maar op een gegeven moment merkte ik, hey, eigenlijk hebben ze veel meer rust en veel minder stress als ik het met alleen speurwerk of alleen pressure release doe. Maar ik denk dat ik bij ieder paard, moet ik voorzichtig zijn, er zal vast een uitzondering zijn, in ieder geval gebruik maak van speurwerk, hersenwerk. Van voer dus. Maar de combi van positief en negatief is er denk ik altijd wel.
Maar speurwerk en hersenwerk, dat zijn dat is natuurlijk met voer, maar dat is niet gewoon uit je hand als beloning natuurlijk. Hè? Dus
nee.
Dat is gewoon op de grond. Werk je ook in de training met beloning uit de hand?
Ja, ook.
Ook, oké. Okay.
Ja, okay. Klikkertraining is het dan meer inderdaad.
Dus als je het moet omschrijven, dan zit je meer de klikkertraining kant op dan de horsemanship kant?
Ja, ik denk het wel. Ik denk, ja.
Kort antwoord, ja. Oké. Nou ja, we gaan het hebben over getraumatiseerde paarden. Voordat we ingaan op het, weet je, hoe je daar dan mee omgaat en wat je daar dan mee doet en zo. Ja, wat is een trauma dan als je dat moet definiëren? Vanaf waar is het gewoon een associatie of een aanname die het paard doet, of een heftige reactie. En waar is het een trauma?
Ja, Dat is best een moeilijke. En ik denk ook dat dat voor veel mensen... Ja, er is wel een definitie, maar inderdaad, waar ligt dan de grens? En ik heb voor mezelf een soort van bullet point gecreëerd van... Oké, als er dit en dit en dit en dit aan de hand is, dan spreek ik van een trauma.
Ja.
En dat is dat een paard een heftige stressreactie laat zien, ten eerste. En dat die structureel voorkomt in dezelfde situatie of bij hetzelfde object. En dat het een situatie of een object is dat niet voor alle mentaal welgezonde paarden
spannend
überhaupt
zijn.
Eng is.
Ja.
Bijvoorbeeld, ja, heel hard op je kont geslagen worden. Ja, het is voor ieder paard eng. Maar het is dan bijvoorbeeld echt alleen al het aanzicht van een zadel wat heel heftige stress met zich meebrengt.
Ja.
Structureel. En dat het paard vrij is van pijn. Dus dat het niet komt door maagsfeer of zo. Dat het paard pittig reageert.
Ja. Is dat fysieke stuk dan ook het eerste wat je uitsluit?
Ja, sowieso altijd al met de intake van wat is er al wel en niet gebeurd.
Ja.
En soms gaan er dan al heel veel alarmbellen af, dat ik denk, ja, die moet echt eerst naar fysio, dierenarts, osteo, wat dan ook. En heel vaak, helaas, kom ik, dan zeggen ze, ja, nee, alles gecheckt. En dan kom je tijdens de training toch erachter dat je denkt, shit, ik vind geen ingang.
Ja.
Dan zal er toch iets aan de hand zijn en dan is er toch vaak een maagsfeer of een darm die niet helemaal lekker...
Ja.
Of iets in het SI gewricht. Ja, dat, ja. En dan stop ik ook. Dan is het klaar. Dan is het voor mij klaar. Voor mijn werk, zeg maar.
Ja, precies. En voor die sessie natuurlijk. Weet je, je kan natuurlijk een paar maanden later misschien
precies.
Verder.
Ja.
Ik weet niet of je de podcast met Savanja bijvoorbeeld wel eens beluisterd hebt. Maar mm-hmm. Zij zegt natuurlijk ook van ja, het is... zo vaak is het natuurlijk zo dat paarden helemaal door de molen gaan en onderzocht worden, weet je, door de dierenarts, door fysiotherapeut, osteopaat, zijn misschien foto's gemaakt en zo. En dan komt er soms toch uit, er is niks aan de hand.
Ja.
Maar natuurlijk, weet je, nou ja, dat je niks kan vinden, wil niet zeggen dat er niks aan de hand is.
Nee, klopt.
Maar ja, dat is het lastige natuurlijk. Van wat is dan het moment dat je stopt met zoeken en echt denkt van oké, er is echt fysiek niks aan de hand. En wanneer. Maar goed, ik denk dat je dat ook gewoon per paard moet bekijken.
Ja. Ja, ik denk dat het ook een beetje voel is van als ik bijvoorbeeld 5 sessies heb gehad, dan meestal vind je wel een ingang. En als die er niet komt, ja, dan kunnen er inderdaad zoveel checks. Dan voelt het voor mij niet meer goed om door te gaan. En dan is het aan de eigenaar om die puzzel op te gaan lossen van... ja, wat is er dan nog meer aan de hand?
Ja, nou inderdaad. Dus trauma is dat het dus structureel optreedt. Bovenmatige spanning bij objecten of handelingen anders dan andere... Of waarbij andere paarden, normale, gezonde, mentaal gezonde en fysiek gezonde paarden geen of weinig reactie geven. Oké, dat vind ik wel een mooie definitie van trauma.
En
inderdaad.
Vrij van pijn dus. Vrij van pijn, heel belangrijk.
Ja, precies. Ja. Dat is dan eigenlijk nog de voorwaarde.
Ja.
Op de voorwaarde dat het paard vrij van pijn is.
Ja.
Oh, wel een mooie definitie.
Ja,
van
toch?
Ja. Ik denk niet dat ik dat zelf zo had kunnen definiëren.
Ja, het is natuurlijk een vraag die heel vaak voorkomt. Dus dan ga je erover nadenken van, kwam ik daarop.
Kom je veel getraumatiseerde paarden tegen?
Ja, maar ik maak wel een onderscheid in... Ja, het klinkt als hetzelfde, maar een getraumatiseerd paard en een paard met een trauma. En voor mij is dat een stukje... Je hebt van die paarden die echt compleet getraumatiseerd zijn, die sluiten zich voor alles af en die zijn voor alles bang of zijn over het algemeen agressief naar mensen toe. En je hebt paarden die heel goed het leven best wel goed aan kunnen, zeg maar. Maar die bijvoorbeeld ooit maagsfeer hebben gehad, daar een hele erge single night hebben gehad, dat is allemaal opgelost. En echt alleen nog met het zadelen en rijden problemen hebben, maar niet in het algemeen met mensen.
Dus eigenlijk bij het een zou je bijna kunnen zeggen, is het bijna onderdeel van een identiteit, zeg maar. Je bent een getraumatiseerd paard.
Ja.
En bij het ander is het iets dat optreedt, iets wat je af en toe hebt, zeg maar.
Ja, en dat is dan echt gelinkt aan een specifieke gebeurtenis in plaats van de handling in het algemeen van het paard.
Ja.
En die laatste, die dus echt gelinkt aan één specifiek iets, die kom ik wel echt heel vaak tegen. En ook bij klanten, want ik train ook, ik maak ook zadelmak en ik help ook mensen die gewoon op mijn manier willen leren trainen.
Ja.
En dan kom je helaas bijna altijd wel iets tegen waarvan je denkt, daar heeft het paard een niet hele fijne herinnering aan.
Ja.
Dus ja, vaak.
Ik denk dat we als mensen, als trainers ook regelmatig gewoon per ongeluk dingen fout doen, zeg maar.
Ja, zeker.
Dus
ja,
dat we ons er helemaal niet van bewust zijn dat we onhandig bezig zijn. En dan komen we er eigenlijk al te laat achter dat we dachten, hey, Maar dit is niet helemaal hoe ik het voor ogen had.
Nee, precies. Waar is dit gebeurd? Ja, dat heeft iedereen inderdaad. Maar het
ja,
is mooi.
Zeker als je nog aan het leren bent natuurlijk.
Ja.
Hè?
Ja. Ja. En soms ook, ik heb het zelf ook met mijn eigen paarden. Ik zeg altijd, mijn eigen paarden zijn echt slechter opgeleid dan een trainingspaarden. Want daar krijg je een soort blinde vlekken voor.
Ja, herken maar.
Ja, en ik ben dan de objectieve trainer die veel meer ziet. En dan, oh ja, dat doet hij altijd. Dan zeg ik, ja, maar dat is niet helemaal de bedoeling. En dan kun je weer sleutelen.
Nou ja, ja, inderdaad. Soms denk je ook van, ja, maar dit is normaal. Mm-hmm. Dat is normaal voor jouw paard, maar niet per se normaal voor paarden in het algemeen.
Nee, precies.
Ja. Wat zijn dan veel voorkomende trauma's die je ziet? Zijn er bepaalde dingen die echt veel vaker voorkomen dan andere? Je noemde maagzweren en zadels al wel, maar...
Ja, die kom ik echt heel veel tegen.
Oké. Okay.
Het zadelen, en dan hoeft het nog niet eens heel heftig te zijn, maar... Ja, heel veel paarden die gaan toch gewoon een soort van freeze rondom het zadelen en sluiten zich er een beetje voor af. En dat hoeft dus niet per se heel erg trauma te zijn, maar dat is wel iets waar eigenlijk heel veel paarden gewoon echt wel moeite mee hebben. Ja. Zeg ik ook, goh, zadelen is oplossend in de bak. Ja, heel veel paarden die denken dan, hé, je kan weg, nice. Ja. En terwijl ze altijd super braaf stilstaan op de poetsplaats, weet je wel.
Ja.
Trailer kom ik heel veel tegen. Opstappen. Dat is ook al een beetje gelinkt aan dat ze misschien maagzweren verleden of
rugproblemen. Zadel
natuurlijk, rugproblemen.
Ja.
Ja.
En soms ook überhaupt gewoon spanning rond het rijden natuurlijk.
Ja.
Veel paarden die vinden rijden best moeilijk natuurlijk.
Ja.
Ja, en een van de eerste dingen die er gebeurt dan is, weet je, als je spanning opbouwt natuurlijk en je gaat zitten, dan zit het paard soms meteen in die modus zo van, ik heb zelf... Mijn portie getraumatiseerd paard al gehad, zeg maar.
Ja, ja, ja.
Ja, en zij ging er gewoon echt als een kip zonder kop vandoor. Zodra je erop zat. Ja. Echt meteen.
Ja, ja, en dat emmertje, dat gaat zich dan natuurlijk vullen met... Oké, uit de wei, poetsen, opzadelen, naar de bak lopen, krukje. En dan op een gegeven moment dat paard... En dan...
Bij haar was het inderdaad ook dat zij op een gegeven moment al bij het uit de wei halen...
Ja.
Eigenlijk al heel veel spanning opbouwde en zich soms ook lostrok.
Ja.
Ze was ontzettende lostrekker.
Ja. Dus dat is echt voor jezelf heel blaren. Ja.
Ik was zelf gelukkig niet schuldig aan dit trauma. Nee. Ik kreeg haar toen ze al helemaal, behoorlijk getraumatiseerd was.
Ja.
Ik heb het idee dat als we dan een beetje langzaam zo overgaan in het oplossen van trauma, dat het ook nog wel heel erg uitmaakt wat het karakter is van het paard en hoe... makkelijk iets op te lossen is.
Ja,
hè?
Zeker weten. En hoe ver ze heen zijn ook, zeg maar.
Ja, nou ja, zeker, zeker. Want hoe ga je te werk? Je ziet een paard, je hebt een paard met een trauma voor je. Een eigenaar die zegt van, joh, ik wil dit oplossen. Of die heeft misschien dus een getraumatiseerd paard overgenomen. Mm-hmm. Weet je, dat zul je misschien ook nog wel tegenkomen.
Ja.
Waar begin je dan mee?
Ja. Ja, dat vind ik dus ook echt een super moeilijke. Want ja, ik noem het altijd, staat ook zo op mijn website, mijn schatkist aan methodes die ik heb. Dus het is heel moeilijk om te zeggen, ja, dit en dit is wat ik doe, want dat verschilt heel erg. Maar wat ik in ieder geval altijd doe, is dus een intake, waarin je zoveel mogelijk feiten eigenlijk gaat verzamelen over het verleden, hoe die zich gedraagt, video's bekijken.
Ja.
En tijdens een eerste training is 9 van de 10 keer alleen maar observatie. En dat is ook niet altijd een hele prettige training, want dan stel dat ik nog geen filmpjes heb gezien, dan wil je toch zien wat er kan gebeuren. En dan, dat zijn soms wel heftige dingen om te zien.
Ja.
En dan, als een paard echt heel getraumatiseerd is, dan begin ik meestal met hersenwerk, speurwerk of een hooinetje ophangen met, het paard moet het hooi wel heel lekker vinden, soms is het hooi ook niet lekker genoeg.
Ja.
Of wortels of zo, om een ingang te vinden bij het paard van een beetje ontspanning, dat je mag benaderen, dat je positieve dingen brengt. En als het alleen rondom een bepaald onderwerp is, dan bijvoorbeeld, laat het even bij het zadel houden, want daar heb ik het toch al de hele tijd
Ja, inderdaad. Ja, het is wel handig om even gewoon één voorbeeld te nemen en daar op voor te borduren.
Ja. Precies. Nou, met het zadel, wat ik bijvoorbeeld graag doe is afstandsbepaling. Dus stel ik hou het zadel vast, begint je spanning dan al van het paard. Als ik op 30 meter afstand sta, of is die er pas als ik ernaast sta?
Ja.
Is die er ook als ik me van hem afdraai of alleen als ik naar hem toe draai? En dan ga ik eigenlijk het paard dus de afstand laten bepalen waarin die nog net niet gespannen is. En dan ga je door middel van hersenwerk die afstand verkleinen. Dus het paard kan afvloeien door te speuren en te eten. Die kijkt af en toe naar mij, dan ga ik weer even stilstaan. Dus dan ga je eigenlijk gewoon heel chill laten zien van je mag lekker eten en ik banjer hier een beetje rond.
Ja, en, zadel is niet om je druk over te maken.
Nee, en ja. Als het paard me aankijkt of hij loopt weg, ja, wat ik dan meteen doe is weggaan. Ik blijf dus niet wachten tot een paard, net als bij de Natural Horsemanship, weer stil gaat staan of ontspant. Nee, als het paard veel spanning laat zien, dan ben ik te dichtbij. Dus dan ga ik een stukje weg. En ja, zo kom je eigenlijk meestal best wel snel dat ze denken, oh hey, wacht, ik heb hier iets te bepalen. Ja. En prik je er vaak best wel snel doorheen.
Ja. Is dat ook een verschil tussen, ik vind om het mentaal gezonde paarden te noemen, dat impliceert dat die andere paarden een mentale, iets hebben, zeg maar.
Ja.
Dus dat is niet helemaal wat ik bedoel, maar nee. Paarden zonder trauma in ieder geval.
Stabiel misschien, wat stabiel.
Ja, mentaal stabiele paarden.
Ja.
Is dat dan ook het verschil in training bijvoorbeeld? Dat je bij mentaal stabiele paarden, als je dus de comfortzone zeg maar wil oprekken, dat dan zo'n moment is dat je wel kan wachten tot er ontspanning is of wat dan ook. Weet je, dat je continu die grens oprekt met approach en retreat, zeg maar. Mm-hmm. Waar je dus eigenlijk bij getraumatiseerde paarden vooral het paard dus, als ik jou goed hoor, eerst moet laten weten, je hebt hier wat te zeggen. We gaan je niks aandoen, je hebt hier nu wat over te zeggen. En dan pas gaan we kijken hoe of wat.
Ja, ik denk het wel. En wat je ook nog wel ziet, bijvoorbeeld bij approach and retreat of klikkertraining, is dat het paard zich... dat is een beetje gevaarlijk om te zeggen, want er zijn er nu heel veel onderzoeken naar aan het doen. Dus of het ook zo is, dat weten we nog niet helemaal zeker. Maar dat het paard ook wel een beetje door grenzen heen kan gaan, omdat hij weet dat daarna druk verdwijnt. Of omdat hij weet dat hij daarna een brokje krijgt.
Ja.
En wat je bijvoorbeeld ziet bij een paard dat alleen maar dat trauma heeft en alleen maar met approach and retreat wordt getraind, dan wil het nog wel eens gebeuren dat het paard maar gaat likken en kauwen, omdat dan de druk verdwijnt. Nogmaals, deze onderzoeken lopen allemaal nog. Ja, dus dit is nog niet 100% zeker. Terwijl er dan in die hartslag en in de adrenaline levels niks verlaagt.
Ja, nou ja, dat zie je. Tenminste, ik zie het wel eens met paarden die dus bijvoorbeeld hun hoofd omlaag doen.
Ja.
Waarbij er dan dus inderdaad de druk weggehaald wordt.
Ja, zo'n geforceerde knik van, oh ja, en dan staan ze nog steeds zo.
Ja. Nou ja, en die Mary waar ik het net over had, die had dus ook wel al spanning rond het zadel, want misschien ging er daarna iemand op.
Ja.
En ik kan me nog goed herinneren dat ik haar, volgens mij was ze nog niet eens van mij, volgens mij verzorgde ik haar zelfs alleen nog maar. En ik was bezig met oefenen met het zadel.
Mm-hmm.
En we hadden het inderdaad zo gedaan dat, ik wiebelde met dat zadel en als ze dan haar hoofd omlaag deed, dan stopte ik met wiebelen.
Ja.
Nou, zij is super slim, dus dat natuurlijk in no time door. Ja. En toen dachten we, dan gaan we de duur verlengen, kijken of ze inderdaad ontspannen blijft. En ik ging dit keer door met wiebelen. Mm. En ze had echt een paar seconden nodig en ze dacht, shit, het houdt niet op. En weg was ze.
Ja.
Echt andere kant van de bak, niks over te zeggen.
Ja, het is eigenlijk puur leertheorie. Het is zo, eigenlijk is zo logisch, maar het is inderdaad waar ik ook ben begonnen. En dat ik dacht, nee, dit is het dus niet.
Ja.
Wat.
Het is best een fine line, zeg maar, tussen als je inderdaad approach and retreat doet of pressure and release of wat dan ook, weet je wel, wat is dan het juiste moment om dus te releasen of dus te retreaten?
Ja.
En is er dan echte ontspanning of is het inderdaad een aangeleerd kunstje?
Ja, dat is heel moeilijk. En ik denk dat het ook al kwesties van oogtrainen, want ja, wij zullen allebei nu veel meer zien dan we 10 jaar geleden
zagen. Ja, als je kijkt naar stresssignalen en zo. Ja. Ja.
En inderdaad ook waar je paard is. En wat ik ook nog wel een leuke vind, waar ik zelf veel over nadenk, is je hebt nou natuurlijk je hebt natuurlijk ook het klikkertrainen, maar daar kun je een beetje hetzelfde over zeggen. Want wat ik ook heel vaak tegenkom, is dat een paard, dat noemen ze dan keuzevrijheid, heeft. Mm-hmm. Dat hij bijvoorbeeld jou het zadel vast. En op het moment dat het paard het zadel aanraakt, leg je hem op. Maar als het paard het zadel niet aanraakt, dan leg je hem niet op.
Ja.
Maar de keuze van hem aanraken en dus wel op gaan leggen wordt aantrekkelijk gemaakt doordat nadat het paard het zadel heeft aangeraakt en het zadel is opgelegd, er ook een brokje wordt gegeven of wat dan ook. En wat ik dan vaak zie gebeuren, het paard raakt zadel aan en die schiet daarna in een soort van freeze. Die sluit zich even af, het zadel wordt opgelegd. Oké, ontspanning, want ik krijg een brokje. Maar wat ik dus... Ik werk ook met keuzevrijheid, maar dan vind ik het heel belangrijk dat de keuze van ja en nee even krachtig is voor het paard. Dus als wanneer, als je met je zadel staat en het paard raakt niet aan, wanneer zie jij het dan als een nee?
Ja.
Of zie je het als, ik wacht tot hij wel een keer ja zegt, of dat hij echt wegloopt. Maar dan ben je eigenlijk al best wel weer ver in zijn nee, zeg maar.
Ik weet niet of jij dat ook doet, maar ik weet dat sommige trainers die dus met keuzevrijheid werken, dus ook de nee belonen.
Ja, dat. Ja, je moet of ze allebei belonen, of ze allebei gewoon
laten, zeg maar.
Laten voor wat het is. Ja, dat vind ik, ja.
Ja. Wat wel interessant is dat je natuurlijk heel vaak mensen dan krijgt van, ja, maar dan gaat mijn paard gewoon altijd nee zeggen.
Ja, ja, precies.
En het grappige is dus dat ik prikken heb ik geoefend met mijn Shetlandertje, omdat ze het echt verschrikkelijk
vond. Ach, ja.
En na een paar slechte ervaringen natuurlijk. En ik had haar een startbutton gegeven. Dus die voor mensen die kijken en die denken,
wat is geen dat? Idee.
In een eerdere podcast met Janneke Koekhoven en ook met Do Groen heb ik het daarover gehad. Van wat is nou eigenlijk een startbutton? Maar het is eigenlijk een object of een handeling of wat dan ook die er gebeurt. Waardoor het paard aangeeft dat je ergens mee mag starten. Zoals jij net aangaf, als ze het zadel aanraken, dan mag je doorgaan, zeg maar. Nou, in het geval van Glitter was dat het aanraken van een pion met een target stick erin. Ja. En als ze dat deed, dan ging ik verder. En dat begon echt alleen maar met gewoon richting haar hals bewegen.
Mm-hmm.
En uiteindelijk, ik had een saté-prikkertje op een spuitje geplakt.
Ja, classic.
En dan dus kijken van, kun je huid pakken bijvoorbeeld? Of kun je prikken? En kun je dat ook even aanhouden zonder reactie? Enzovoort, enzovoort. Maar als het dus te veel is, als je dan eigenlijk net te ver gaat, dan krijg je daarna een nee.
Mm-hmm.
Dan krijg je daarna gewoon dat ze hem niet aanraken. Mm-hmm. En het interessante was dus dat Glitter gewoon ging checken. Mag ik nog steeds nee zeggen?
Ja?
Ja.
Want hoe
zag het ging dan een hele tijd goed en dan was het een nee. En dan zeg ik, oké, dan krijg je toch een brokje.
Ja.
Gewoon hetzelfde brokje, was gewoon een simpele hooibrok. Ja, niks aan, weet je wel. En dan at ze hem op en dan dan kwam daarna gewoon de aanraking weer.
Ja.
En dan mocht ik verder. En dat deed ze dan een paar keer. En dan deed ze weer even, mag ik nog steeds nee zeggen?
Mm-hmm.
En zolang ze maar nee mag zeggen, wil ze superveel. Dat geldt echt voor alles.
Ja. Oh,
als je het hebt over Pirelli-termen, weet je, de left brain introverts of extroverts. Zij is echt left brain introvert to the max.
Ja, ja, ja.
Het is eigenlijk een nee, zeg maar.
Ja, 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 ja.
Tot ze weet van, oké, maar we kunnen ook echt hele leuke dingen doen.
Ja, precies.
Als ik maar nee mag zeggen.
Ja, ja, dat is super belangrijk.
Als ik geen nee meer mag zeggen, dan wil ik de rest ook niet.
Ja, dan geef je dus echt een stukje autoriteit. Is dat het goede woord?
Ja,
een stukje autoriteit terug. Van, jij mag keuzes maken.
Ja.
En super belangrijk. Ja, een goed voorbeeld. Leuk.
En in haar geval, zij was helemaal niet zo getraumatiseerd of zo, weet je. Ze vond dat gewoon vervelend, dat stukje.
Ja.
Maar ik kan me zo voorstellen dat met getraumatiseerde paarden ook echt een super belangrijke tool is om te hebben. Dat ze gewoon af en toe even weten van, mag ik nog nee zeggen? Mm. Oké, dan is het goed.
Ja.
Dan voel ik me nog veilig.
Ja, en dat vind ik ook het mooie van bijvoorbeeld, ik hang bijvoorbeeld heel graag, heb ik toevallig pas iets over gepost. Misschien voor de luisteraar dat je dat kan kijken. Dat je, als je een hooinet ophangt, dan is de dan is het eigenlijk geen beloning meer het voer, maar gewoon iets fijns. En iets wat ze open houdt, wakker houdt, bezighoudt, endorfine aanmaakt, halslaag, bla bla bla.
Ja.
En mijn paard bijvoorbeeld, Faruco, die loopt echt wel weg als ik met de zadel aankom en hij wil niet. En soms blijft hij wel staan, maar de keuze van weglopen en blijven staan is even groot. Want overal hangen hooinetten, hij kan overal naartoe.
Ja.
Dat vind ik wel heel belangrijk. En het werkt gewoon. Het werkt gewoon echt. Inderdaad, als je die nee laat zien, komen ze steeds vaker om toch ja te zeggen. Dat is wel heel gaaf.
Voordat we verder gaan, heb ik een vraag aan je. Drink jij graag thee of ben je zelfs net zo'n grote theeleut als ik? Dan heb ik een hele goede tip. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door het Theezaakje. En daar ben ik super blij mee, want ik ben groot fan. Ze hebben 100 verschillende soorten thee en allemaal biologisch. Maar de leukste en lekkerste theetjes zitten toch wel in hun vrolijke theeserie. Mijn persoonlijke favoriet is de Hoppa Thee voor een kopje energie. Maar je kan ook kiezen voor een kopje Namaste of Bedstee voor het slapen gaan. Of geef je partner een kop Theetosteron. En jij bent niet de enige die blij wordt van deze thee. Het Theezaakje biedt namelijk ook werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze gebruiken thee als middel om mensen een kans te bieden om die afstand te overbruggen en geven ze een opstap naar betaald werk of een opleiding. Deze thee is dus niet alleen lekker, maar ook nog eens biologisch, duurzaam en sociaal. En hoewel de podcast over paardenwelzijn gaat, mogen we ook best wel eens aan de mensen denken. Of niet soms. De fantastische theetjes van Het Theezaakje vind je door op de link te klikken in de beschrijving van deze aflevering. En als je de code PAARDENPODCAST gebruikt bij het afrekenen, dan krijg je ook nog 5% korting op je eerste bestelling. Oké, en nu weer terug naar het gesprek.
En met zo'n getraumatiseerd paard, hè, of een paard met een trauma.
Ja.
wat is dan het? Waar wacht je op tot je denkt van, oké, ik kan dichterbij komen met het zadel, ik kan het zadel opleggen. Hoe snel gaat zo'n proces? Verander je tussentijds nog iets in je aanpak?
Mm-hmm. Ja, ik denk, ja, klanten zullen dit vast ook luisteren. Ik zeg altijd, ja, ik ben een chaot, dus we gaan van hond naar her soms. Nee, natuurlijk, je probeert natuurlijk een plan te maken, maar ik ben ook wel zo'n creatief brein, want dan dat er allemaal radertjes gaan spinnen als ik dan iets tegenkom waar ik even niet op had gerekend. En dan moet je inderdaad je plan soms weer bijsturen. Wat was het nou? Vroeg je nou?
Nou, vooral of je plan nog aanpast, zeg maar, tussendoor. Ja, wat is het moment dat je verder gaat of het zadel oplegt of wat dan ook?
Ja, nou, ik kijk sowieso natuurlijk heel erg naar kalmerende signalen, stresssignalen en een soort openheid in het paard. Want bijvoorbeeld een paard kan ook uit een hooinet eten met zijn ogen bijna dicht en zijn oortjes een beetje naar de zijkant gedrukt en in een soort van uitstaan van oké, ik eet mijn hooi en wat daar gebeurt registreer ik niet meer. Maar ik vind het heel fijn als ik dan bezig ben, ook met die rug, dat ik zie dat de oogjes amandelvormig zijn, dat je oortjes nog een beetje bewegen. Dus hij houdt de kudde in de gaten, hij houdt mij in de gaten.
Ja.
En als hij dan gewoon redelijk stabiel eruit ziet, hij loopt dus niet
helemaal
meer
afgesloten.
Weg. Ja. Of hap eten, hè, dat ze omhoog en weer eten, omhoog en weer eten. Ja, dat wil je ook niet, want dan is er ook een wipwapverlaging.
Dat super snelle stress eten, zeg maar.
Ja. Farouco, mijn paard, die kan ook echt zijn kaak naar echt zo'n grote happen nemen. Ja, dan weet ik ook dat hij gestrest is. Ja. Dus dan wacht je tot daar meer rust in zit, een paar sessies. En dan ga je verder. En hoe langer je dat uitsmeert in het begin, hoe sneller ze alle nieuwe dingen op gaan pikken. Want bijvoorbeeld voor het opleggen van het zadel heb je misschien 5 sessies nodig en alle stappen daarna, omdat hij het patroon al herkent en herkent hoe ik ben, hebben ze er steeds minder moeite mee en gaat het eigenlijk steeds sneller.
Vinden eigenaren dat niet soms lastig? Dat ze dus in eerste instantie, heb je gewoon weinig progressie voor het oog, hè?
Ja, klopt.
Hoe ga je daarmee om dan?
Ja, het is wel grappig, want ik ben echt je komt veel trauma tegen in de traditionele paardenwereld, als ik dat zo mag noemen. Dus de iets meer ik heb veel klanten die bijvoorbeeld echt een paard hebben voor de sport. En dat is echt helemaal prima. En die paarden die hebben soms wat meer meegemaakt dan de paarden die Lang Leef de Lol, Paddock Paradise, af en toe een keer een ritje maken. En die eigenaren die hebben dus ook wel echt vaak zoiets van, maar hoe lang gaat het dan duren? Ja. En die willen het liefst ook, die hoeven niet per se betrokken te worden in het proces, vinden ze zelf.
Die hebben liever dat je het oplost.
En ik heb gemerkt dat door hoe ik het dan uitleg, dat je die mensen dan toch meekrijgt. En ik vind het heel belangrijk dat eigenaren meedoen aan de training, want jij moet het uiteindelijk gaan doen.
Ja.
En die maken dan toch ook die switch van, wacht. Ja, inderdaad, ik ga ook die kleine signalen herkennen en hij wordt inderdaad rustiger. Ik raad ook vaak boeken, artikelen, weet ik het wel allemaal aan. Zodat ze zich erin kunnen verdiepen. En dan, dan verdwijnt die frustratie wel een beetje. En als ze echt heel gefrustreerd zijn, dan zeg ik, dan kom je even 3 sessies niet. En dan spreken we elkaar daarna wel weer. Gebeurt ook wel eens. Mensen die gewoon echt de tijd er niet voor willen nemen of hebben. Ja. En dat is ook helemaal oké. Doe ik het een tijdje alleen.
Dus dan, en kom je dan op locatie of staat een paard bij jou in training?
Nee, op locatie. Ik zou wel ooit ook bij mij willen. En de reden dat ik dat nu nog niet heb, is omdat ik toch ook wel merk dat het voor paarden al dat het ook vaak situatieafhankelijk is of ze hoe ze ergens op reageren.
Oh ja.
Dus je weet, is de reactie ook al gelinkt aan waar ze gehuisvest staan. En als ze dan bij mij komen, moeten ze natuurlijk wennen. Andere paarden, andere omgeving, ander management. Dus het liefst train ik bij de mensen aan huis. Maar voor de heel intensief te trainen paarden die wat verder weg staan, zou ik soms al willen dat ik ze lekker bij mij kon zetten, inderdaad.
Ja.
Dat zijn nog toekomstplannen.
Ja, precies. Ja, ik kan me ook zo voorstellen dat niet met elk getraumatiseerd paard kun je zo'n verhuizing doen. En verder waar je gebleven bent, zeg maar.
Ja, dat is vaak wel pittig.
Ja, nou ja, ook als ik kijk naar mijn eerste Mary dus, dat we zijn wel een paar keer verhuisd. En je had toch eigenlijk altijd wel na een verhuizing dat je echt even een terugslag had, zeg maar. Ja. Dat je echt eventjes weer ergens opnieuw moest beginnen.
Ja.
Dat je echt dacht van, ja, maar hier waren we toch echt al lang voorbij.
Ja, 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 ja.
Ja, maar niet hier.
Nee, dat. Ze linken het ook vaak aan de ruimte, hè. Want Farruko, dus weer mijn Spanjaard, die kan ik echt prima nu opzadelen in de paddock. Maar als we in de bak komen, dat brengt weer een laagje spanning met zich mee. Dus als je dan inderdaad je paard verhuist en het gaat bij mij aan huis perfect, dan breng je het paard terug en dan is het daar weer, oh, wat nieuwe situatie, andere omgeving.
Ja.
Ja, dus dat is iets om rekening mee te houden, als ik het ooit echt wel aan huis wil gaan doen.
Ja. Nou ja, sommige paarden die zijn natuurlijk getraumatiseerder dan andere. Hè? Hier hebben we het dan echt over bijvoorbeeld een specifiek zadeltrauma, of je hebt een specifiek trailertrauma. Ja, sommige paarden hebben natuurlijk trauma met mensen in het algemeen.
Ja.
Ja, dat is veel heftiger om mee om te gaan.
Ja.
We hebben zelf helaas zo'n paard in de kudde gehad. Die is begin dit jaar ingeslapen, omdat hij fysiek ook niet in orde was. Ja, dat is dubbelop moeilijk.
Ja, je kunt dan niks. Als hij bang is, kan je ook niet goed laten behandelen en zo.
Nee. Nou ja, en dat was met hem... dit was echt wel de beste keuze, zeg maar. Maar het viel me wel op hoe diep zo'n trauma kan gaan, weet je? En hoeveel werk je erin kan stoppen om verder te komen. En hoe onwijs langzaam dat kan gaan.
Ja, ja.
Omdat als een paard eenmaal besloten heeft van dit gaan we niet doen.
Ja.
Mensen gaan we niet doen. Mm-hmm. Ja, zie hem daar maar vanaf te brengen.
Ja, dat is super moeilijk. Ja.
Dus laten we even uitgaan van een iets positiever scenario. Hè? Dat je dus wel vooruitgang boekt met een paard.
Ja.
Wat gelukkig wel het geval is met de meeste getraumatiseerde paarden. Mm. Gelukkig. Maar zit er dan nog een grens eigenlijk aan wat je kan bereiken met een paard met een trauma?
Ja, ik denk dat een trauma nooit 100% weggaat. Ik denk dat het altijd wel ergens op de achtergrond blijft sudderen en dat bepaalde onverwachte prikkels toch weer op kunnen wekken of zo. Ik ben gelukkig nog nooit tegen... Ik klop hem even voorzichtig.
Ja.
Tegen harde grenzen aangelopen, dat ik dacht, oei, ja, nee, dit gaat hem niet worden. Maar wel, bijvoorbeeld het uitstellen van doelen komt wel heel vaak voor. Ik heb nou bijvoorbeeld iemand... die super graag met haar paard wedstrijden wil gaan rijden. Heeft ze een half jaar geleden gekocht.
Ja.
Nou, een paar sessies mee gehad. Volgens mij rond de 10 of zo nou. En heb ik ook gezegd, ja, ik denk dat je dat wedstrijdrijden wel een jaartje of 4 uit mag stellen. Want het zit echt nog extreem diep. En dan zeg ik ook natuurlijk, als jij over 2 jaar denkt, nou, ik ga het gewoon doen. Even goede vrienden. Maar als mijn... Nou, hè? Dus dan stel je iets uit. En inderdaad, als je gewoon totaal geen progressie merkt... fysiek kan er niks gevonden worden. Ja, misschien is er dan dus wel iets, maar krijg je het gewoon niet gevonden. Dan haal ik mijn handen er ook vanaf. Dat is 1 keertje gebeurd. Maar die eigenaresse wilde ook geen fysieke onderzoeken gaan doen. Maar dus als ik echt de commitment van de eigenaar heb, heb ik gelukkig nog nooit meegemaakt.
Ja.
Dat ik, dus ja, vast en zeker, maar ik ben het gelukkig nog niet tegengekomen.
Ja, de meeste gevallen is het gewoon... Kun je gewoon verder, alleen duurt langer dan
met
een mentaal stabiel paard.
Ja. Ja, en ik denk ook als een eigenaar het... ik vind het bijvoorbeeld niet oneerlijk voor het paard... als een eigenaar merkt dat hij het geduld er niet voor heeft... om het dier dan te verkopen. Ik begrijp dat heel veel mensen dat dan... Ja, ik heb hiervoor gekozen, dus ik moet... Maar als jij de persoon niet bent om dit aan te pakken... dan is het voor het dier toch echt beter om het naar iemand te brengen... die daar wel...
Ja.
Zoals, ja, ik vind het verschrikkelijk dat het bestaat... maar ik vind het heel erg leuk om het te doen...
Ja.
Dat paard helpen, zeg maar.
Ja.
Ja, dan zal je toch iemand anders moeten vinden. Ik denk dat er vaker voor de eigenaar ook wel een grens in het geduld en zo zit dan voor het paard.
Dat begrijp ik altijd goed.
Ja, het is zo'n lang ingewikkeld iets.
Ja, nou ja, en ook... Kijk, als je progressie merkt, het paard blijft vooruit gaan, je blijft nieuwe dingen doen, je hebt het leuk samen, dan is die motivatie groter en dan heb je meer, weet je, geduld om daar de tijd aan te besteden enzovoort.
Mm-hmm.
Maar ja, weet je, stel dat je... je hebt ruiters die rijden gewoon echt heel veel liever dan dat ze grondwerk doen.
Ja.
En ja, sommige mensen die zullen daar niks van begrijpen. Zo van, ja, maar met grondhaar kun je ook heel veel leuke dingen doen. Ja, ja, vind ik ook. Ja. Maar ja, er zijn echt wel ruiters die rijden gewoon echt heel veel leuker vinden.
Ja.
Ja, en als je dan na een paar jaar of zo, soms nog altijd eigenlijk niet kan rijden zonder dat je paard...
Zonder heel erg op te moeten letten. En
enorm veel spanning heeft, zeg maar. Ja, ja, dan kun je wel echt afvragen van, ja, wat is hier eerlijker?
Ja. Ja, ook voor jezelf. En
ook
voor
jezelf,
het dier.
Zeker,
en,
ja.
Ja, dus ik denk dat dat dan meer grenzen zijn. Dat het paard-eigenaar-combinatie soms gewoon heel... Ja, als je heel graag wedstrijd wil rijden... Je hebt een paard met een zadeltrauma. Ja, dat is toch vrij onhandig.
Ja.
Ja, dan moet je daar keuzes in maken.
Ja, dat denk ik ook.
Ja.
En dan, nou ja, natuurlijk, weet je... Je kan dan nog hebben over het ethische stuk. Zo van, ja, weet je, is het dan alleen maar een hobby? Of vind je paarden echt, weet je, hou je van paarden?
Ja.
En dan... Ja, dan zou je kunnen vragen, hou je dan genoeg van je paard? Nou, dat vind ik altijd een beetje een moeilijke, lelijke vraag ook wel. Van ja, mag je dan helemaal niet voor jezelf kiezen?
Jawel, ja, ja, ja.
Ja,
ja, zeker wel. Maar ik denk dat het soms ook juist uit heel veel houden van je paard is dat je... het is zelfliefde van oké, ik heb een bepaalde hobby, maar die hobby kan ik nu niet uitoefenen. Ik hou heel erg van mijn paard, maar ik... Ik ben niet de juiste hulp, zeg maar. Nee, en als het niet allebei kan, dan... dat vind ik ook een beetje oneerlijk inderdaad, om dan te zeggen van... Ja, dan hou je niet genoeg van je paard. Ik denk dat het dat die twee in balans moeten zijn.
Nou ja, precies. Weet je, er zijn altijd extremen natuurlijk. Ik bedoel, je hebt aan de ene kant mensen die het paard gewoon meteen verkopen... zodra er ook maar een, weet je, of een betere situatie zich voordoet of...
Ja.
Wat dan ook, zeg maar. Die verkopen bij het minste of geringste, want dat hoort er gewoon bij.
Mm.
Of kind lief heeft een andere hobby, nou, dan gaat het paard weg.
Ja.
En je hebt dan de mensen die helemaal tot het uiterste gaan, nooit verkopen. Mm. Ondanks dat ze er zelf helemaal van in de shit zitten, zeg maar, om zo te zeggen. Ja, ik denk wel dat het mooi is als je een beetje een middenweg kan vinden.
Ja, dat denk ik ook.
En ze, nou ja, goed. Dat zijn echt vet off-topic
heel
eigenlijk.
Heel interessant ethisch onderwerp, ja.
Ja, nou ja, zeker. En ook weer niet helemaal off-topic, omdat je met getraumatiseerde paarden het misschien toch wel vaak tegenkomt. Ja. Dat je soms, gewoon tegen je eigen grenzen ook aanloopt.
Mm-hmm.
En niet alleen maar tegen de grenzen van je paard.
Mm-hmm. Zeker weten. Ja. Het is echt het is echt een spiegel voor jezelf ook.
Ja.
Als eigenaar.
Ja. Als je eigenaren die vermoeden dat ze een paard hebben met een trauma of een getraumatiseerd paard.
Mm-hmm.
Als je die een paar tips zou mogen geven die ze vandaag of morgen eigenlijk meteen kunnen uitvoeren. Of meteen mee aan de slag kunnen. Wat zou dat zijn?
Verdiep je in in de signalen. Kalmeringssignalen, spanningssignalen enzovoort. En blijf kijken. Dus als jij bijvoorbeeld heel bewust hebt gekozen voor... Ik kon mijn paard trainen met klikkertraining. Top. Maar blijf kijken naar of hij in die klikkertraining niet soms toch over zijn spanningsgrens gaat. Omdat hij een voertje krijgt. Dus ga dat heel goed bestuderen. En loswerken heeft toch ook wel mijn voorkeur. In een ruimte waarin je zadel is op. In een ruimte waar je normaal niet opzadelt. Los. En kijk dan wat er gebeurt. Blijft hij nog steeds zo blijven staan? Of loopt hij toch weg? Wordt hij boos? Ja, ik hoop het niet. En anders bel je mij.
Precies, dus maar dat je eigenlijk gewoon wel door het paard keuzevrijheid te geven rondom het trauma, kun je eigenlijk nog veel beter zien wat er nou echt aan de hand is.
En koop een speurmat.
Oh, ja.
Kun je gewoon bij de dierenwinkel voor honden is een stuk goedkoper aanschaffen. En
zodra er paard op staat, is het sowieso
is het €20 duurder. Ja, dat is echt zo. En volgens mij kosten die bij €12. Dus dat is echt de moeite waard. En laat hem strooi de brokjes in, wortels, wat dan ook. En laat speuren. En kijk dan, ga gewoon op een stoel zitten met een kop thee. En kijk al wat gebeurt er. Waar heeft hij zijn focus op? Ga spelletjes doen. Kijk als het paard ervoor open staat.
Ja.
En afwisseling en training helpt ook echt heel erg bij getraumatiseerde paarden. Dus ook als ik, we hebben het nou de hele tijd over zadel. Het is echt niet zo dat ik dan al die sessies aan het focussen ben op, signaal aan zadel, bla bla bla. Nee, tussendoor gaan we wandelen, hersenwerk doen, pionnetjes met voer eronder, om het open te houden, het leuk te houden.
Korte het gaat sessies. Natuurlijk ook vaak niet alleen maar over dat stuk met het zadel, in dit geval. Maar ook gewoon de relatie tussen paard en eigenaar is... in zijn geheel. Hè?
Ja, ja.
Je ziet toch ook vaak dat als je die relatie verbetert zonder überhaupt aan het probleem te werken, dat daarna het probleem een stuk minder probleem is. Omdat het paard zegt van ja, oké, maar jij bent het en jou vertrouw ik.
Omdat je je paard ziet en het paard weet dat je hem ziet. Ja, dat is, dat is een hele goeie inderdaad.
Ja. En dat is denk ik waar, waar soms een beetje blind op gestaard wordt. Zo, we moeten het trauma oplossen.
Ja.
Terwijl als je een keertje een jaartje, twee keer in de week echt puur alleen grondwerk gaat doen. Mm-hmm. Ja, dan heb je ook na een jaar echt een heel ander paard.
Ja, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. En huisvesting is natuurlijk, ja, het hangt allemaal zo samen. Huisvesting hoort er ook weer bij. Als je daar verandering in aanbrengt, dan stel je denkt dat je een getraumatiseerd paard hebt en die staat 5 uur per dag buiten bijvoorbeeld. Nou, wie weet als je naar een stalling gaat waar ze altijd buiten staan in een kudde. Ja, dat moet je natuurlijk stapsgewijs allemaal veranderen. Krijg je ook al een heel ander paard terug. Dus het is altijd, het is een zoektocht van waar komt het nou precies. Dat kan al heel veel doen.
Ja, ook. Nou, voor wie het interessant vindt in de podcast met Laura Venema over Learned Helplessness ging die.
Oh ja.
Daarin vertelde zij ook over het effect eigenlijk van de omgeving en huisvesting en dat soort dingen op het gedrag van paarden en op de mentale staat van zijn. Mm-hmm. Dus dat is wel echt een heel interessante om daarin in te verdiepen en om daar het zo optimaal mogelijk eigenlijk voor je paard te maken, zodat die in de training ook zo optimaal mogelijk is, zeg maar.
Ja.
Hey, we gaan zo nog even naar wat paardenwelzijn vragen.
Ja.
Maar ik heb nog een presentje voor je.
Oh, wat leuk.
Ik zal hem even neerzetten en dan zal ik hem zo aan je geven. Maar er zit een heel lekker theetje in en een chocolaatje, een thee-eitje. En dit is de hoppa-thee. Thee waar je energie van krijgt. Hij is echt superlekker.
Nou, tof.
Van het theezaakje.
Oh, wat lief. Nou, dankjewel.
Dus die zal ik zo nog even aan je overhandigen.
Ja, thanks.
En ja, dat is wel een van mijn favoriete theetjes. Dus
oh, leuk.
Zit er op een maandagochtend.
Kijk je in de privéwereld van Rianne.
Ja, precies. Ja. als bedankje dat je hier natuurlijk de gast wil zijn en je expertise wil delen.
Ja, superleuk. Ik vind het alleen maar leuk dat ik hier mag zijn. Ja.
Gaan we even afsluiten met een paar vragen over paardenwelzijn. Want zoals elke luisteraar inmiddels wel weet, de podcast die gaat natuurlijk over paardenwelzijn. En ik nodig graag mensen uit die daaraan bijdragen op een of andere manier. Of dat nou gaat over training of huisvesting of gedrag of wat er ook maar eigenlijk bij paarden houden en trainen komt kijken.
Mm-hmm.
Als jij paardenwelzijn een definitie mag geven, wat zou het zijn?
Zo moeilijk. Ja, als ik hem link aan het paard in het algemeen, dan vind ik dat je moet voldoen aan de basisbehoeftes. Dus die vrije beweging, onbeperkt ruwvoer, schoon water, maatjes. Ik weet even niet wat er allemaal nog bij komt kijken, maar die basisvoorwaarden. En dat je dus in je training het ook leuk maakt voor je paard. En natuurlijk, als jij graag wedstrijd wil rijden, kan je daar naartoe werken. Als je paard hebt dat daar op dit moment geschikt voor is. Maar blijf gewoon kijken naar dat je het stressniveau zo laag mogelijk houdt. En dat je het samen doet. En verdiep je daarin.
Ja.
Maak het ook leuk voor je paard.
Ja, duidelijk. Je hebt inmiddels al best wel wat ervaring erop zitten als trainer, maar ook als paardeneigenaar en zo. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld de afgelopen 5 à 10 jaar, is er dan een bepaald moment, een herinnering die eruit springt, die heel mooi, heel grappig of heel onroerend was of wat dan ook?
Ja, wil je dan denk ik, wil je met mijn eigen paard of wil je met een trainingspaard?
Mag jij kiezen?
Mag ik kiezen?
Waar je het liefst over vertelt.
Ja. Nou ja, je eigen paard die zit natuurlijk, mijn trainingspaarden zitten ook in mijn hart, maar je eigen paarden natuurlijk nog net even meer. En Farouco, ik heb 2 eigen paarden, maar hij is een PRE. En die was echt, echt zwaar agressief. En even voor beeldvorming, ik kon niet anders dan achter een stroomdraad hem trainen. En dan mocht hij 100 meter afstand van me nemen. Dat kon gewoon. Maar hij kwam maar gewoon pakken. Als ik er was, dan kwam hij me pakken.
Zo.
Dat was echt heftig. En ook echt wel tranen. En mijn moeder die er niet heel blij mee was. Want die zag mij al in stukjes gescheurd worden, zeg maar.
Ja.
Dus dat is echt een hele lange... Nou, nu 2 jaar. Dus eigenlijk relatief nog best wel snel als ik het bedenk. En nou,
ik weet niet waar het naartoe gaat en wat je nu doet natuurlijk. Maar 2 jaar klinkt als kort.
Ja, want dat is ook wel belangrijk voor het verhaal. We waren eigenlijk op zoek naar een paard voor mijn moeder. die dus niet, die is wat ouder, die heeft niet zoveel ervaring met paarden. En ik koos Farouco uit. Ja, past er niet helemaal, maar voor mij een leuke uitdaging. Ja. En nu zijn we dus op het punt dat zij hem bitloos met een barebackpad door de bossen kan rijden. Ja, dat is echt fantastisch. De eerste keer dat we dat hadden, zat ik op mijn lieve shockmerrie Vera. Die is echt tegenovergestelde. En mijn moeder op hem en losse teugels. En hij keek rond en hij was chill. En ja, toen hebben we een traantje weggepinkt.
Ja, dat snap ik.
Dat was echt fantastisch. Gewoon rengelopen. Ja. Dat ze ook zei, kan dit? En ik keek, ik dacht, nou, ik denk het wel. En toen heb ik het gedaan. En toen, ja, het was echt zo gaaf. Dus dat is echt ultiem. Als je dat dan nog kan bereiken met een paard wat je echt in stukken wilde scheuren. Ja, dat is echt heel gaaf. Ja.
Ja, daar kan ik me echt alles bij voorstellen. Ja.
Dus dat denk ik, ja.
Dankjewel voor het delen.
Ja, ik vind het een heel leuk verhaal om te delen. Dus,
dat snap ik. Ja. Dankjewel voor het delen van jouw expertise. Als mensen meer over jou willen weten en wat je doet, of een keer kennis willen maken, of misschien denken van, nou, ik heb zelf een paard met een trauma, misschien kan ze helpen. Waar kunnen ze dan terecht?
Hartepaarden.nl is mijn website en Instagram is het hartepaarden, -streepje erachter. Daar kun je me vinden, kun je me gewoon een berichtje sturen. Mijn nummer staat op mijn website. En benader me gewoon. Stuur gewoon een berichtje en dan neem ik contact.
Kijk je mee. Ja. Ja. Tof.
Dat.
Nou, dank dat je te gast wilde zijn.
Ja, superleuk. Jij bedankt. Ja.
En hartstikke bedankt voor het luisteren of kijken natuurlijk. Want tegenwoordig kan het ook op YouTube. We zijn er volgende week weer. Vond je deze podcast interessant? Dan zou ik het heel leuk vinden als je mijn handje wil helpen om nog meer paardeneigenaren te inspireren. Dat kun je bijvoorbeeld doen door deze podcast te delen op social media. En wat ik ook tof zou vinden is als je een recensie zou willen schrijven. Dat kan via jouw podcast app of via het kopje recensies op de Facebookpagina van Horse & Mind. Dankjewel en tot de volgende keer.